Ja, Hans, een nieuwe Triathlon Praat, een nieuwe aflevering, daar zitten we weer. En in plaats van dat ik aan jou ga vragen hoe het met jou gaat en ja, dat jij dat ook aan mij vraagt, denk ik eigenlijk, Hans, dat we dat gewoon moeten overslaan. Want wat een weekend hebben we achter de rug, Hans, en wat gebeurde er ontzettend veel.
Ja, het was echt bizar. Dit is ja, een weekend om te onthouden. En ja, het was mooi. Het was mooi. Ja.
Het was, nou Hans, dat is toch wel een understatement, zeg. Want ik ga het gewoon even uitroepen, Hans. We gaan naar Parijs. Nederland gaat naar Parijs. We gaan naar de Olympische Spelen. We hebben ons, en dan zeg ik toch een beetje gechargeerd we, want het gaat natuurlijk om vier atleten. Maar we hebben ons gekwalificeerd voor de Olympische Mixed Team Relay. Ja, dat is toch wel tof, hè?
Ja, dat is niet zozeer tof. Dat is geweldig nieuws. De chocolademedaille van Tokio is erbij. En ik denk dat we daar alleen maar blij om moeten zijn. Na die vierde plaats in Tokio keek ik er wel naar uit dat Nederland zich zou kwalificeren voor die Mixed Team Relay. En we moeten daar eerlijk in zijn, Tim. We zijn daar ook kritisch op geweest. Het heeft lang genoeg geduurd. En ik denk, mochten wij vorige week gaan voorspellen dat het op deze manier zou verlopen, dan hadden we het misschien zelfs niet helemaal geloofd. Dus ik moet zeggen, helemaal mooie prestatie van Team Nederland om er op die dag te staan.
Ja, en vind je dan dat wij ook een beetje onterecht kritisch zijn geweest, of dat niet?
Nee, verre van. Ik denk dat we gewoon heel realistisch hebben gekeken naar hoe de situatie is. Maar ja, het is des Nederlands om er op zo'n belangrijke dag te staan met een Rachel Klamer die doet wat ze moet doen. En dat dan nog eens doet in, zeg maar, ja, de voorlaatste bocht, zo wat van het laatste
Ja.
loopnummer van de laatste leg. Ja, dan moet je echt zeggen, kudos, dat is echt heel knap gedaan.
Ja, en niet alleen Rachel natuurlijk, hè, Hans. Want ik betrap mezelf daar ook op, hoor. Want als je dan een verslag schrijft van zo'n mixed team relay, ben je toch altijd een beetje geneigd vooral te kijken naar die vierde laatste atleet, hè, omdat je dan een beetje het idee hebt van die maakt de wedstrijd af. Maar als je dan naar Nederland kijkt, ja, Barbara de Koning en Richard Murray kwamen er misschien iets minder goed uit. Ook omdat ze natuurlijk een beetje de pech hadden dat ze heel lang van hun lek eigenlijk alleen zaten. Hè? Ja, dan weet je, je bent aan het jagen op een groepje en je wordt opgejaagd door een groep. Dus dat is gewoon ontzettend lastig. Eigenlijk ben je ten dode opgeschreven. Maar als je dan bijvoorbeeld naar een Mitch Kolkman kijkt, die ontzettend jong is en als eerste atleet van start gaat. En ook gewoon in een kopgroepje met drie, ja, dus eigenlijk aan de leiding van de wedstrijd weer terugkomt. Ja, Hans, dan leg je wel een heel mooi fundament ook, hè, wat dat betreft.
Ja, absoluut. Een heel mooie start van Mitch Kolkman. En toen al kreeg je wel het gevoel van hier zit wel wat in. Omdat
Ja.
in zo'n mixed team relay, als je met drie landen voorop komt te liggen en je hebt een kloof naar de rest, ja, het is altijd lastiger vanuit achterstand terug te komen. Ja, nee, de sterke prestatie van Mitch. En dan niks ten koste van Barbara. Maar je merkt wel dat ja, op dit niveau is zij niet de sterkste schakel voor Team Nederland. Wat ik wel een opvallende ook wel vond. Niet alleen bij Nederland, Tim, maar ook bij een aantal andere landen. Ja, die kwamen niet allemaal, en eigenlijk, ja, bijna allemaal eigenlijk, niet in topbezetting aan de start.
Hoe heb je daarnaar gekeken, Hans? Want kijk, Huatulco, er is eigenlijk al, niet alleen de afgelopen weken, maar er wordt eigenlijk al bijna drie kwart jaar, denk ik, gesproken van Huatulco, dat gaat straks het laatste kwalificatiemoment zijn voor die mixed team relay, voor die Olympische Spelen. Nou, dan weet je dus, voor heel veel landen staat er ontzettend veel op het spel. Zo ook dus in dit geval voor Nederland. We hadden natuurlijk eigenlijk eerder willen kwalificeren, maar we waren nu toch teruggeworpen op die laatste wedstrijd. Maar dat gold dus voor heel veel landen. Maar als je dan kijkt, inderdaad, precies wat jij zegt. Ik zie heel veel landen die eigenlijk gewoon, ja, ondermaatse opstelling wil ik niet zeggen. Maar het is in ieder geval niet de allersterkste opstelling, bij verre, verre van zelfs. Ja, ik vind dat dan ook een beetje zonde of zo. Want je verwacht toch eigenlijk dan vuurwerk op het allerhoogste niveau, hè?
Ja, ik had net hetzelfde. Je zit daar te kijken naar een ploeg als Spanje, die hoger gerankt staat overigens, of stond, dan Nederland. En die
Ja.
komen eigenlijk met een veredeld B-team aan de start. Ik kijk dan naar Canada, die uiteindelijk gedisqualificeerd zijn. Maar zelfs zonder die disqualificatie, dan denk je van, ja, maar waar zit een Tyler Mislavchuk? Waar zit
Ja.
een Charles Paquet? die zijn gewoon niet mee gestart. En dan denk ik, ja, als je hier je moment wil pakken, dan ga je toch in je sterkste opstelling ernaartoe. En dan verwacht ik ergens ook wel dat een Maya Kingma bijvoorbeeld zou geselecteerd zijn voor Nederland. Maar dat is dan niet het geval. En dat zie je bij verschillende andere landen. En dan denk ik ook wel soms, Tim, dat individuele belang van zo'n atleet toch nog altijd primeert op het teambelang. En dat is toch nog wel een rare vaststelling.
Ja, aan de ene kant is het heel erg raar. En jij haalt nu Maya Kingma aan. Aan de andere kant is het natuurlijk ook ontzettend logisch. Hè? Want als je dan naar zo'n Maya kijkt, die heeft eigenlijk al heel vroeg gezegd, nou ja, we weten natuurlijk alle ellende die ze heeft doorgemaakt met die mixed team relay in Tokio. Hè? Dat boterde totaal niet tussen het team. Ze sprak na afloop zelfs van de twee meest verschrikkelijke weken van haar leven. Hoe ze daar in Tokio met dat team heeft gezeten. Eigenlijk al heel snel bleek dat Maya zeer waarschijnlijk wel in Parijs zal willen starten bij die mixed team relay. Ook nog niet eens zeker, geloof ik.
Ja, moeten hè?
Wat zeg je?
Ze zal moeten, omdat normaal gezien wordt... want ik heb dat bij ons ook nog nagevraagd, hoe het zat voor de Belgian Hammers. Omdat bij ons zijn er dan de vier individuele atleten die hoog genoeg gerankt staan om dus ook in de mixed team relay te starten. Maar het moeten ook die vier zijn. Dus je kan die alleen vervangen als er ziekte is of kwetsuur.
Maar zij kan natuurlijk altijd zeggen, ik ga er even voor de duidelijkheid, ik ga er niet vanuit dat dat gebeurt hoor. Maar zij kan natuurlijk altijd zeggen, bekijk het maar met je team, ik ga niet.
Ja, dat zou... Ja,
zij is natuurlijk niet verplicht. Ja. Maar goed, dat even...
Ja, dan lopen we wat op de feiten vooruit. Laten we dat even voor Parijs zelf houden.
Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Ja. Maar wat wel duidelijk is zij heeft altijd gezegd, in ieder geval richting dit Olympische traject, mijn focus is die individuele wedstrijd. Ik zal ook zeker niet alle kwalificatiemomenten meepakken. Nou, dat is ook gebleken, want dat zou ik even na moeten checken. Maar misschien dat ze één keer geraced heeft, maar eigenlijk alle... Volgens mij heeft ze zelfs alle races overgeslagen voor die team relay dan dus. En ook nu was ze er inderdaad niet bij. En zag ik mooie trainingsfilmpjes in Nederland. Ja, weet je Hans, als jij inderdaad een van de kandidaten bent voor een Olympische individuele wedstrijd, al denk ik niet dat Maya nu een van de favorieten is zoals ze dat 4 jaar geleden was, of 3 jaar. Geef ze eens ongelijk Hans, als daar je kansen groter zijn, gek is het ook niet hè?
Nee, klopt. Ik vind dat nog altijd de Achilleshiel van de mixed team relay als concept, is dat je dicht op die individuele wedstrijd zit, dat landen die met 6 atleten aan de start komen, dat die meer ruimte hebben om te schuiven met pionnetjes in die gemengde estafette. En ik denk dat World Triathlon daar naar een systeem moet gaan van, dit zijn de individuele atleten en beste triathlonland, dit is dan de opstelling die jij mag doen voor de mixed team relay, want eigenlijk praat je over twee heel verschillende wedstrijden, een Olympic distance en een supersprintje die je dan voor je land even moet afwerken. En daarin zie je ook dat je andere soorten atleten krijgt die het best wel goed doen in de mixed team relay, maar die dan bij wijze van spreken op een 10 kilometer nooit het niveau gaan halen dat ze nu op die 1,7 kilometer lopen wel doen. Dus ook dat blijft dan een vreemde in dat hele verhaal. Dus ik denk dat er echt moet gaan gekeken worden naar de mixed team relay als aparte discipline.
Ja, nou helemaal eens. Maar voordat we verzanden in een soort discussie over wat raar is en wat minder raar is, wil ik toch even gezegd hebben, en ik weet dat jij het 100% met me eens bent, Hans. Voor Nederland, kijk, er stond heel veel op het spel hè, deze wedstrijd. We zeiden het net al, laatste wedstrijd, laatste kans om te kwalificeren. Je moet bij die top 2 finishen, dan weet je gewoon vooraf, die druk is enorm. En dat bleek ook later, na afloop van de wedstrijd, toen de reacties van die 4 atleten binnenstroomden. De spanning was echt... eigenlijk om te snijden. Hè. Zelfs tijdens de wedstrijd stond Rachel Klamer bijvoorbeeld te huilen, lazen we later, van spanning. Mitch Kolkman, die gaf al zijn eten over voor de start van de wedstrijd, gewoon omdat die spanning zo ontzettend hoog was. En dan kan je zeggen wat je wil, Hans. Dan kun je ook zeggen dat sommige selecties misschien niet de allerbeste waren. Dan zou je kunnen zeggen dat Nederland een beetje geluk heeft gehad met bijvoorbeeld het uitvallen van Zuid-Afrika. Hè? Jamie Riddle ging natuurlijk in die eerste leg gelijk hard onderuit, waarmee een van de favorieten van de wedstrijd wegviel. Maar volgens mij moeten we dan vooral gewoon zeggen, en dat hebben ze meer dan dik verdiend, is dat Nederland gewoon exact heeft gedaan wat ze moeten doen. En dan heb je gewoon een prachtig en welverdiend ticket naar Parijs te pakken.
Ja, absoluut. Ik zeg het, zoals ik in het begin van deze aflevering zei, in Nederland hoort er gewoon bij te zijn op Parijs. Ja. Op de mixed team relay in Parijs. En ik vind wel dat Nederland zo'n team is dat op de dag dat het moet gebeuren, het ook doet. En dat vind ik er wel bijzonder knap aan. En oké, okay, je hebt wat geluk gehad, dat moet er ook bij gezegd worden, maar soms moet je dat geluk ook afdwingen. En dat doet niks af aan de prestatie van Nederland. Wij hebben het in onze titel gezet, die disqualificatie van Canada. Dat heeft ook wel de wedstrijd wat mee beïnvloed. Langs de andere kant is het niet gezegd dat de laatste atleten van Team Canada nog voor Nederland zouden zijn gebleven in de slotfase. Al vond ik ook dat wel een bizar moment, en dat vat het misschien ook wel een beetje samen. Dit is een Olympisch pre-kwalificatie-event, de laatste kans voor landen om zich te plaatsen voor Parijs. En dan vond ik Huatulco er een klein beetje, ja, ik weet het, niet echt Olympisch waardig uitzien, Tim. En dan druk ik mij voorzichtig uit, denk ik.
Nou, dat wilde ik inderdaad aan je vragen. Van, volgens mij druk je je nog best voorzichtig uit, want ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Je haalt denk ik heel terecht het incident met Canada aan. Hè? Ik weet niet of je daar zo nog even over wil uitweiden, maar dat zag er op zijn minst opvallend en gek uit. Maar ook als je naar bijvoorbeeld, en dat vond ik vooral met de individuele wedstrijd ook heel duidelijk, als je dan naar dat fietsparcours keek, ja, het waren wegen waarop ik niet per se heel graag met een racefiets zou willen rijden. En ik weet niet of het misschien op de camera erger leek dan dat het in het echt was, maar ja, ik vond het weinig met de World Cup te maken te hebben. En tel daarmee dan ook inderdaad nog op dat ook individueel misschien nog wel erger dan bij de mixed team relay, was het veld eigenlijk voor een World Cup, ja, hoe gaan we dat netjes zeggen, Hans, ondermaats is niet het juiste woord, want
nee, maar,
echt nog wel,
er ontbraken redelijk wat toppers. Ik denk dat dat misschien de juiste bewoording is. Want uiteindelijk altijd moet je kijken naar wie is er daar en wie pakt er daar de punten en wie staat er op het podium. En dan is dat goed gedaan. We hadden individueel bijvoorbeeld een sterke race van Erwin van der Planken die vierde werd. Maar als je kijkt puur neutraal naar het deelnemersveld, dan merk je wel van hier ontbreekt wel heel wat volk uit de top 50 van de Olympische ranking. Wat niet zo vreemd is, want die zijn zo goed als zeker van de kwalificatie. En volgende week is Cagliari en daar gaat er echt om de punten gestreden worden.
Ja.
Dus een beetje een vreemde vaststelling, maar ik vond ook gewoon, het zag er allemaal net niet uit in Huatulco. Ook die layout en ook het geval wat er met Canada gebeurde. We hebben die video online gezet, best nog wel wat reactie op gekregen. Ja, heel strenge beslissing dat die dame Sophia Howell wordt gedisqualificeerd, omdat zij loopt eigenlijk rechtdoor op het blauwe tapijt tussen twee kegels, waarin je eigenlijk de ruimte ziet van, oh ja, hier lijkt mij wel een paadje te zijn. En gelukkig dan dat Barbara de Koning en Lotte Miller, dacht ik dat het was voor Noorwegen, dat die gelijk door hadden, die zijn meegelopen en dan meteen naar rechts naar het juiste tapijt gegaan. En de Canadese is dan gedisqualificeerd omdat ze langs de swim-exit het water inging. En die verloor eigenlijk tijd met dat manoeuvre in plaats van dat ze won. Dus ik vond het wel een zure beslissing. Maar goed, er reageert ook nog een referee bij ons. Die zei van, ja, atleten hebben een briefing en moeten die volgen. En daar hebben ze dan ook wel weer ergens gelijk van, dit is het parcours, dat moet je volgen. Alleen, het zag er een beetje knullig uit.
Nee, ik ben het er helemaal mee eens. Het zag er ontzettend suf uit. Ze verloor inderdaad tijd. Maar je weet, zeker op dit niveau, regels en regels, hou je aan de regels. En tuurlijk, het kan onverhoopt misgaan. Maar dan weet je dat inderdaad een disqualificatie kan volgen. En ja, wat dat betreft vond ik het terecht. Het is natuurlijk ook een beetje hetzelfde als de discussie met Race Ranger. Menno Koolhaas die bijvoorbeeld bij Texas dan zegt van, rode lampjes, we krijgen niet een waarschuwing. Ja, er staat in de regels heel duidelijk, rode lampjes, dan ben je al te laat.
Ja.
Dus zorg gewoon dat je de regels kent, zorg dat je het parcours kent en dan blijf je uit de problemen. Hans, kijk, individueel, je zei het al, jullie ook een mooie vierde plaats. Nederland natuurlijk geweldig eerste plaats voor Richard Murray. En voor Richard Murray is het natuurlijk echt wel een hele toffe opsteker. Dat, kijk, hij is een paar jaar terug, was hij een van de atleten met misschien wel de meeste World Cup finishes op een podium. Heel succesvol. Maakte natuurlijk toen de overstap naar Nederland. Nou, we weten allemaal, kreeg last van hartproblemen. Heeft ook een operatie gehad. En sindsdien bleven eigenlijk de successen een beetje uit. De focus lag echt toen op die mixed team relay om dan met Nederland naar de Olympische Spelen te gaan. Dus heel erg tof dat hij nu, nou ja, los van die Olympische kwalificatie voor die mixed team relay, ook gewoon individueel de wedstrijd naar zich toe trekt. Maar ik moet wel zeggen, Hans, en ik weet niet of jij er ook zo naar kijkt als Belg, maar als Nederlander vond ik het eigenlijk nog mooier wat Mitch Kolkman liet zien. En die wist dat hij bij de top 20 individueel moest finishen om een paar plaatsjes op de wereldranglijst te stijgen. Dat had hij nodig om eigenlijk zijn ticket naar Parijs te valideren, anders mocht hij alsnog niet. Ja, en als je dan met zoveel druk negende wordt, ja, ik vind het echt prachtig.
Nee, heel knap gedaan van hem, effectief. Ik denk ook wel voortgestuurd een beetje door het succes van een Richard Murray in Huatulco. Dus knap, maar ik wil toch nog ook wel even zeggen van Richard Murray, als je kijkt ook alle reacties op social media, ook van andere atleten, het was hem bijzonder gegund. En je merkt ook internationaal dat iedereen dit wel als een opsteker ziet voor hem. Je hebt natuurlijk dat verhaal van die hartproblemen, maar je hebt natuurlijk ook dat verhaal van Tokio nog, hè, van 3 jaar geleden. Geleden, waar hij in het Olympisch dorp zat, maar waar hij uiteindelijk geen enkele wedstrijd heeft kunnen doen. Dat was toen ook een bijzonder zuur. En toen hadden we het hem ook gegund van, ja, laten we hopen dat alles in orde komt met Team Zuid-Afrika. En dat ze alsnog de mixed team relay kunnen doen, maar dat was dan ook niet het geval. Dus hij heeft al zijn portie pech gehad. En om dan uit te pakken met een overwinning, en je zag ook zijn reactie, ja, dat is supermooi. Dat is wat dat sport zo mooi maakt, die ontlading aan de finish. Ook de manier waarop hij de andere Nederlanders begroette aan de streep. Ja, dat was echt fantastisch.
Ja, nou Hans, gezien het feit dat er ontzettend veel gebeurde, zijn er nog dingen die we nu van de World Cup moeten bespreken of gaan we
ja,
door?
Ja, ik denk de tweede plaats van Rachel, hè, daar hebben we het nog niet echt uitgebreid over gehad.
Nou, terecht dat je het zegt, ja. Dat was ook mooi, hè?
Ja, absoluut, absoluut. Mooi spurtje ook nog. Dus dat maakt het helemaal mooi voor ons om mee te volgen. Dus,
ik moet wel zeggen, Hans, nogmaals, hele goede prestatie van Rachel. Ook bij de vrouwen gold wel, het was niet het sterkste veld. Ik hoop alleen niet, Hans, dat Rachel bij de Olympische Spelen in een positie komt dat ze in een eindsprint naar de finish moet. Want eigenlijk het afgelopen jaar heeft ze zo'n beetje alle eindsprints verloren wat dat betreft.
Ja. Maar ja, ze wordt er ook niet jonger op, hè, Tim. Dat is ook wel... Dus die pure explosie dat echte spurten, ja... Ja, misschien is dat wel
lastiger,
een ding. Ze heeft nog een paar weken om misschien daarop te gaan oefenen. Hè? Langs de andere kant moet ik zeggen, in een mixed team relay, als je ziet welke versnelling ze daar nog in huis heeft in die laatste paar 100 meter. Ja, dat kan ze nog wel, hoor. Dus als het er echt op staat, dan denk ik wel van... die gaat ervoor gaan.
En wat ik vooral heel erg mooi vind nu aan Rachel, is dat je ziet dat hoe hoog de druk ook is, want ook zij zei na afloop, ja, dat ze eigenlijk gewoon dodelijk zenuwachtig was. Ze zag dat ze op een gegeven moment vierde, vijfde laag in die mixed relay. Ze stond gewoon te huilen van de spanning, terwijl ze dan nog aan de beurt moest komen. Maar Rachel is toch wel het schoolvoorbeeld, Hans, van een atleet die er staat op de momenten dat je het hardst nodig hebt.
Ja, absoluut, absoluut. En... Ja, misschien zou het eens moeten navragen van wat dat is dat precies zo maakt. Is dat die mindset ook? Of is dat gewoon op dat moment zo super gemotiveerd zijn dat je jezelf naar een hoger niveau kan tillen? Het is, ik
ja, maar
zeg
we
het
kunnen
ook...
het niet vragen, Hans. Want als je Rachel een keer kritiek geeft, dan praat ze niet meer met je.
Ja, ik weet het. Het is een moeilijke situatie, I know. Maar goed, wij blijven haar wel kudos geven.
Zeker.
Staan naar mooie prestaties te kijken. En ik moet zelf ook zeggen, ik had deze niet verwacht. Ook de overwinning van Richard niet. De volgende keer gewoon volop geld op inzetten op die atleten van Nederland. En dan gaan we rijk worden bij de boekmakers.
Ja, nee, maar ik ben het helemaal met je eens. Ik zag het ook echt niet aankomen. En als je dan dit eigenlijk krijgt, hè, we krijgen dit als supporters een soort van in de schoot geworpen, toch een beetje uit het niets. Ja, dan is het gewoon genieten. En dat geeft dan extra glans aan zo'n weekend. Maar Hans, als we dan
Ik wou nog één ding hiervan zeggen, om dan een bruggetje te maken naar ons hoogtepunt van het weekend. De nationale pers, hebben zij het gezien? Weten zij van dat team NL gekwalificeerd is voor
zal ik je iets moois vertellen, Hans? Kranten heb ik eerlijk gezegd nog niet gecheckt. Dat zou ik eens moeten checken. Maar ik zat zondagavond Studio Sport te kijken. Studio Sport is bij ons, ik weet niet of dat bij België bekend is, maar het grootste sportjournaal. En ineens zie ik Rachel Klamer voorbij komen. En er werd een item gemaakt over dus dat Rachel Klamer tweede was geworden. Maar hou je vast, Hans, toen werd er gezegd dat ze 2 keer 750 meter moest zwemmen. 40 of wat was het, 20 kilometer moest fietsen en 5 kilometer moest lopen. Dus ze wisten blijkbaar niet dat de mixed team relay een hele andere afstand was.
Ja.
Maar wat ik eigenlijk nog gekker vond, is dat er... Een heel tof item was over Rachel dus. En nogmaals, dat vind ik echt heel goed, hè, dat er is. Dus dat is fijn. Maar de overwinning van Richard, die kreeg eigenlijk in een soort bijzinnetje wat aandacht, maar verder niet. Dus dat was jammer.
Huh. Ja, bizar.
Maar waarschijnlijk was dat omdat die wedstrijd natuurlijk zondagmiddag om een uurtje of 5 klaar was. En Studio Sport was om 7 uur op tv. En ik denk dat ze gewoon een beetje geredeneerd hebben van nou, dat wordt ons een beetje te krap om dat nog erin te monteren. We slaan het gewoon over.
Maar de mixed team reel hebben ze wel uitgebreid gebracht of...
Nee, hebben ze ook alleen maar gezegd van Rachel Klamer werd tweede in de mixed team relay en de focus lag echt op haar tweede individuele plaats.
Dus niet relay... eens van Nederland is gekwalificeerd voor Parijs.
Ja, dat is het enige wat ze gezegd hebben, maar het was niet te zien of zo. Verder helemaal niks.
Want dat is toch echt wel een headline. Ik bedoel,
apart, hè?
Bij ons, er is niet altijd heel veel aandacht voor de alternatieve sporten, zeg maar. Maar als een atleet zich kwalificeert voor Parijs, dan is dat wel een headline.
Ja, nee, bij ons in ieder geval... Ja, nogmaals, de kant heb ik niet gezien, dus dat zou ik even moeten checken. Maar op tv ging het alleen over die tweede plaats van Rachel individueel. En werd in bijzinnetjes gezegd dat Nederland dan gekwalificeerd was... en ook dat Mitch Kolkman gekwalificeerd was. Maar dat was echt één zinnetje en dat was het dan.
Ja,
maar bizar, alles wat bizar. We pakken is mooi, toch Hans, wat dat betreft?
Ja, dat wel, absoluut. Dus,
hey Hans, ik wil echt even het bruggetje nu slaan.
Daarom, ik wou die brug maken. Bij ons in de media wel volle bak zaterdag het nieuws van een nieuwe Ironman champion voor België.
En dat is terecht toch Hans?
Ja, absoluut, absoluut. En ook bij ons gemerkt, Kenneth van den Driessen, wat hij heeft gedaan op Lanzarote... Onvoorstelbaar. Hij heeft bij ons dit seizoen alle records qua lasers en qua likes gebroken. Ik denk dat we op dit moment ergens tegen de 1000 likes aan zitten met de social media posts die wij gedaan hebben. Heel veel commentaar er ook op de manier waarop. Een geweldige mooie zegen van Kenneth van den Driessen. Ik weet niet hoe jij daarnaar gekeken hebt, Tim.
Ja, ik kan me alleen maar bij je aansluiten. Kijk, Ironman Lanzarote is natuurlijk een wedstrijd... Ja, bijna mythisch hè Hans. Het is een wedstrijd die voor veel mensen natuurlijk op de bucketlist staat. Ironman Lanzarote is ook een van de allerbekendste wedstrijden natuurlijk ter wereld. Hè. Het is zo'n naam die eigenlijk... Ja, je hebt gewoon een paar van die wedstrijden die er altijd boven uitspringen. Hè. Kona, Rood en Lanzarote hoort daar zeker ook bij. Nou, voor Europeanen Challenge Almere is natuurlijk ook zo'n bekende. Maar je hebt gewoon een paar wedstrijden, misschien dat het er 8, 9, 10 zijn die voor iedereen bekend zijn. Dat zijn ook standaard de wedstrijden die je wil winnen. En Kenneth heeft natuurlijk in 2022 gewonnen op Lanzarote. Dan weet je gewoon dat als je als Belg weer op die startlijst staat, dan gaat iedereen naar je kijken en ben je automatisch ook een van de favorieten. En ja. Moet ik wel zeggen, Hans, voordat we de loftrompet nog verder gaan blazen... We hebben het net even gezegd van die World Triathlon Cup in Huatulco had niet zo'n hele goede startlijst.
Mm-hmm.
Dat vond ik op Lanzarote eerlijk gezegd ook een beetje tegenvallend. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Maar de manier waarop Kenneth die wedstrijd wint. Ja, weet je, als je dan ziet hoe hij die marathon loopt, Hans. Ik geloof iets van 12 minuten achterstand of zo.
Ja, ja.
Het is krankzinnig.
Ja, nee, inderdaad. Een marathon van 2 uur 39 op Lanzarote. Ik herhaal, 2 uur 39 op Lanzarote. Ik denk dat de belangrijkste vaststelling is dat het loopniveau van Kenneth top is. En effectief, het was niet het sterkste startveld. Ik heb Kenneth daar zelf nog naar gevraagd. En reageerde ook van dat bijvoorbeeld Arthur Horsot, de titelverdediger, die is lang ziek geweest en die was niet 100% in vorm. Dus die besloot om niet te starten. En normaal gezien zou Cam Wurf ook starten, maar die heeft zijn slot al te pakken. En die heeft dan Lanzarote laten liggen, omdat hij zelf ook weet hoe zwaar die wedstrijd is. Maar dat neemt niet weg dat er nog een paar hardrijders aan de start stonden. En dat was de moeilijkheid bij Kenneth, want hij had een heel duidelijk raceplan meegekregen en heeft zich daar ook aan gehouden. En hij zei mij ook, hij zei, het was bijzonder moeilijk als je die snelle mannen zag voorbij komen en je hoort de verschillen. Hij zei, maar ik wist zelf aan de wattages die ik op dat moment aan het trappen was en de snelheid die ik haalde, dat de mannen voor mij die waren aan het overpacen, noemde hij het. En dat hebben we ook gezien, hè? Die Matthew Palmer, die overigens een paar jaar heeft gewerkt voor Club La Santa, die kent dus het eiland op zijn duimpje. Ja, en die is daar als een Uberbiker tekeer gegaan, maar die heeft daar wel een zware tol voor betaald en stond niet eens op het podium. Dus Kenneth kreeg eigenlijk uiteindelijk wel gelijk, al duurde dat lang in de wedstrijd. En het bizarre eraan is overigens, dat meldde hij mij gisteren ook nog, Tim, dat hij zei van ja, ik ben op exact dezelfde plaats als 2 jaar geleden de leider in de wedstrijd voorbijgelopen. Op exact dezelfde plaats.
Ja, en maar Hans, heeft hij dan ook onderweg, want je zegt denk ik heel terecht, ik herinner me dat namelijk ook vorig jaar van Niek, die toen tweede werd, hè, Niek Heldoorn. Die zei ook, toen in Lanzarote, heel expliciet, van ik werd op een gegeven moment ingehaald door een paar van die snelle mannen, Cameron Wurf onder andere toen ook inderdaad. En hij zei ook toen, eigenlijk precies wat Kenneth van der Driessen nu zegt, ik moest gewoon mijn eigen wattages rijden en dan wist ik, dan kom ik het meest ver. Nou, je ziet het bij Nick, die werd toen geweldig tweede, superprestatie. Je ziet het nu dus bij Kenneth weer, gaat naar de winst. Uiteindelijk loont het dus om inderdaad gewoon je eigen wattages te rijden, je niet gek te laten maken. Maar heeft Kenneth tijdens die wedstrijd op een gegeven moment getwijfeld? Van heb ik toch de zaakjes te rustig aangedaan? Hè? Had ik niet iets meer mee moeten versnellen? Of heeft hij die twijfels niet gehad?
Nee, hij zei op voorhand hadden we afgesproken van dit worden de wattages, dit wordt de snelheid. En hij heeft natuurlijk die opgave meegemaakt in Ironman Zuid-Afrika. Achteraf zei hij ook dat hij daar fouten heeft gemaakt, is met maagproblemen uitgestapt. En hij denkt dat door die ervaring dat hij heel goed wist van gewoon aan het raceplan houden en dan komt het goed. En dat is ook gelukt. En het vergt ook wel, denk ik, wel wat zelfopoffering. Als je zelf ook een goede fietser bent, om je in te houden als je de rest zo snel ziet voorbij komen. Dus ik denk dat hij een. Ja, hij zei het de avond voordien tegen mij van ik wil een slimme race doen. En dat heeft hij gewoon gedaan. En dat is wel knap. Overigens, ik heb hem de avond voor de wedstrijd nog een appje gestuurd en gezegd: jongen, deze is voor jou, heel veel succes. Dus ik heb nu ook al naar hem teruggestuurd en andere atleten zijn ook welkom. Dus als je een extra motivational speech van mij of van Tim nodig hebt, weet het te zeggen. We maken je een factuurtje, we houden dat bedrag laag in de spirit van. En dan win je gewoon, hè. Dat is simpel, ja.
Maar wat voor bedrag zullen we ervoor vragen, Hans? Wat mij betreft gooien we die prijs gelijk omhoog dan nu.
Ja, maar dan moeten we er wel weer uitkijken, want Ironman Lanzarote is natuurlijk wel weer de minst verdienende van het hele circuit. Dus al moet ik wel zeggen, het zag er beter uit dan andere jaren. Ik vond dat ze het mooier aangekleed hadden. Het had iets meer een Ironman-vibe dan vroeger bij de Ironman Lanzarote. Dus dat was wel goed gedaan. En de uitstraling blijft ook wel enorm. En daarom dat ik
Echt,
daarnet
hè?
ook dat bruggetje maakte naar de pers. Ja, bij ons, Ironman Hawaii is natuurlijk bekend. Maar Lanzarote heeft ook wel toch wel wat klank bij de nationale media, omdat daar al zoveel Belgen hebben gewonnen. Hè. Bert Chamard heeft hem ook 2 keer gewonnen. Frederik, Bart, Dirk van Gossen vroeger ook nog. Dus het is echt wel een wedstrijd die de Belgen ligt als sterke fietsers. Ja, dat Kenneth hem nu voor de 2e keer wint en een slotpakt voor Hawaii. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt wel heel knap.
Want dat wilde ik aan je vragen. Wat gaat Kenneth nu doen? Is het nu dan volle focus op Kona of gaat hij nog andere wedstrijden pakken ook?
Nee, zijn bedoeling was om zo vroeg mogelijk in het seizoen een ticket te pakken voor Kona, zodanig van dat hij niet meer met kwalificatiezorgen zit en dan gewoon rustig zijn programma kan gaan afstemmen op Kona. En dat is het voordeel dat je nu in mei al zeker bent en dat je niet meer met de stress zit tot in juli of in augustus om nog je kwalificatie te pakken. En dat je dan misschien nog extra Ironmans moet gaan inplannen. Hè. Stel dat je daar derde of vierde wordt, en dan hebben we ook een mooi bruggetje te pakken in Lanzarote. Ja, dan weet je van, dan moet ik nog een Ironman gaan doen als ik nog naar Hawaii wil.
Ja, nou inderdaad, het bruggetje naar die vierde plaats. Pim van Diemen. En eigenlijk, ik schreef in mijn artikel. Het is een geweldige plaats. Kijk, als je vierde wordt op Lanzarote, is natuurlijk ontzettend sterk. Ik denk wel dat er voor hem een vierde plaats is met ja, toch wel een dubbel gevoel. Want je mist op een heel klein aantal minuten het podium. Het leek er zelfs nog op dat hij echt die derde plaats ging inhalen. Hè? Ging pakken, want
Ja.
dan moet ik heel snel kijken wie
Ja,
er nou uiteindelijk
die Spaanse
derde werd.
atleet, die was
Ramos, hè?
redelijk in elkaar aan het zakken in de
Ja, maar
start van de
die wist zich
wedstrijd, ja.
de laatste paar kilometer toch nog te herpakken, waardoor hij ervoor bleef. Pim juist zakte nog net even wat weg, waardoor het verschil toch nog een kleine 3 minuten werd. Maar hij mist natuurlijk ook net dat Kona-slot. En dan weet ik eerlijk gezegd niet of Pim van Diemen zich daar nou volle 100% voor wilde gaan. Kijk, van Milan Brons bijvoorbeeld, komen we zo even op. Daar wisten we dat wel. Die is speciaal naar Lanzarote gegaan om dat slot nog te pakken. Maar onder de streep, Hans, Kona-slot gemist of niet, Pim van Diemen vierde op Lanzarote, maakte natuurlijk vorig jaar een geweldig debuut bij het EK in Almere. Waar hij uit mijn hoofd vijfde werd of zevende. Dat ga ik ondertussen even snel opzoeken. Maar Hans, dan is
Alleszins
dit toch gewoon.
mooie top 10.
Ja, maar dit is dan toch
Ja.
gewoon een geweldige, geweldige plaats, hè?
Ja. En ook daar weer. We zagen het vorig jaar al. Die kerel heeft wat talent, is up and coming. Maar om dan meteen in Ironman Lanzarote naar een vierde plaats te gaan. Ja, heel, heel knap gedaan.
Hij fietst ook zo goed. Ik heb het ondertussen even opgezocht, Hans. Vijfde inderdaad in Almere bij het EK. Dus ja, daar kan deze vierde plaats dan mooi bij. Maar kijk, Pim is misschien niet de allersterkste zwemmer. Maar je weet gewoon dat als hij op die fiets zit, ja, berg je dan maar. Want die jongen die rijdt zo ontzettend hard. En nu bleek ook dat hij gewoon echt nog een hele goede marathon dan in de benen heeft, hè?
Op Lanzarote, hè. Dat blijf ik
Op
dan elke keer
Lanzarote.
herhalen. Want eigenlijk kan je die marathon met geen andere Ironman vergelijken. Met alle inspanningen die je gedaan hebt, met de omstandigheden daar. Al kreeg ik wel te horen van atleten die meegedaan hebben dat het dit jaar meeviel qua weersomstandigheden. Het was niet te warm, niet te veel wind. Dus het was een redelijk zachtaardig Ironman Lanzarote, als je dat woord kan gebruiken voor zo'n wedstrijd. Maar alles met elkaar en de hoogtemeters erbij en de inspanningen om dan met een goede marathon uit te pakken. Dat vind ik indrukwekkend. En ik had hetzelfde overigens bij de vrouwen. Daar heb ik het dit weekend ook nog met een paar mensen over gehad. Anne Haug, haar marathon, Tim. Die
Goh.
niet eens concurrentie had, hè? Die had niemand meer achter
Nee.
zich. Dat was echt.
Maar Hans, hoe kijk je naar die wedstrijd dan? Want los van dat Anne Haug inderdaad weer een tijd heeft neergezet waar je u tegen zegt, vooral die marathon inderdaad. Maar Hans, ja, ik ga het maar gewoon eerlijk zeggen, er was toch eigenlijk geen reet aan.
Ja, ik vond het wel heel mooi. Puur dan Anne Haug en de hele
Ja.
solo van haar. Alleen ja, de rest van de concurrentie was niet op hetzelfde niveau. To say
Nee,
the
want
least.
je kijkt
Maar,
dan na 10 kilometer op de fiets. Is dat verschil was geloof ik al iets van 8 minuten of zo.
Ze ging keihard, maar het is Anne Haug. En ik denk op dit moment aan Anne Haug echt in topvorm. Want anders doe je dit niet. Ze loopt de snelste marathon bij de vrouwen bij Ironman van het hele seizoen. Dus
Ja.
dit jaar heeft er nog niemand sneller gelopen dan Anne Haug in de marathon. En zij doet dat op Lanzarote, terwijl ze niet eens opgejaagd werd, hè, want het verschil was aan de finish 40 minuten en meer. Ik zat nog te denken, denk ik, ja, dit is goud voor de mannen van Iron Memes.
Ja.
Op Instagram, om daar een leuke meme van te maken van, als de winnaar even moet blijven zitten aan de finish en wachten op 2 en 3. Die heeft een baard en haar tot op de grond, dat de tweede en de derde binnen zijn. Dat was echt onvoorstelbaar. En dan denk ik ook, als je jezelf er dan toch zo toe kan brengen van door te blijven gaan op die marathon, terwijl er eigenlijk helemaal niemand op je zit te jagen. Dan moet ik toch zeggen, dat vond ik wel mooi om te zien. Dat is echt
Maar dat vond
wel
ik
heel
ook
knap.
mooi, Hans. Begrijp me niet verkeerd. En nogmaals, alle credits naar Anne Haug, die echt een fenomenale race laat zien. Maar je kunt toch niet ontkennen dat als je, nou ja, we hebben het net gezegd, een wedstrijd met zoveel allure, zoveel aanzien, zo bekend, Ironman Lanzarote, dat je dan eigenlijk een veld bij de vrouwen aan de start hebt met, volgens mij waren het er ook echt maar 7 of 8. En dat je dan een dermate groot verschil hebt dat de eerste vrouw. Wat was het? Volgens mij 3,44 minuten of zo eerder dan die nummer 2 over de finish komt. Ja, dat is in mijn ogen in ieder geval niet de beste reclame voor je wedstrijd.
Nee, dat is waar, dat is waar. Eigenlijk hebben ze geluk gehad in Lanzarote dat Anne Haug voor Lanza koos. We moeten er ook wel bij zeggen, het was een superdruk weekend. Er was ook nog de
Ja?
70.3 in Chattanooga, er was 70.3 Aix-en-Provence en natuurlijk de
Championship?
Championship in Samorin, waar heel wat toppers aan de start stonden. En dan is van die vier wedstrijden is Lanzarote degene waar je het minste kan verdienen. Dus ik denk ook wel van een aantal mensen die vaak naar Lanzarote gaan op stage, dat die graag de Ironman Lanzarote meepakken. Maar andere atleten die dan zoiets hebben van ja, dan moet ik helemaal naar Lanzarote reizen en een wedstrijd doen die mij misschien niet helemaal ligt met dat klimmen. Dat speelt ook wel mee dat ze dan in zo'n druk weekend samengepakt zitten. Dat helpt er niet aan.
Hoe kijk je naar Milan Brons, Hans, die uiteindelijk tiende werd? Reed op de fiets nog een tijdje aan de leiding. Begon ook eigenlijk best wel voortvarend aan de marathon. Maar zakte, net als eigenlijk een maand geleden bij Zuid-Afrika, waar Kenneth van der Driessen dus ook uiteindelijk uitstapte. Maar hij zakte daar toen ook weg, Milan Brons. En hij wil zo graag een Kona-slot. Maar ook nu zakte hij weer in de slotfase van de marathon. Ja, eigenlijk heel hard weg. Uiteindelijk dan tiende. Meer dan 25 minuten achterstand. Is dat nou een reële doelstelling, zo'n Kona slot?
Ja en nee. Ja, ik denk even
Politiek
met
correct,
mijn woorden.
Hans.
Ik wou vooral eerst zeggen van misschien moet hij, want hij spreekt dezelfde taal, hoewel ja, het is wel West-Vlaams bij Kenneth, maar best wel verstaanbaar. Misschien moet Milan eens met Kenneth gaan babbelen van hoe stel je nu zo'n raceplan op, want hij was een van die voorbeelden van overpacen, die te snel
Ja.
is gegaan op de fiets en niet de eerste keer. En dan denk ik ook wel bij mezelf, ah, Milan, weet je, je weet dat het ja, misschien dan moeilijk gaat worden in de marathon. Probeer dan ook een keer zoals Kenneth. En ik denk dat dat moeilijk is hoor. Als je de benen hebt en je voelt je goed. En je zegt van nee, dit is de wattage, daar ga ik mee aan houden. En dan probeer ik er een goede marathon uit te pushen. Dus dat één. En ten tweede, ja, is het dan nog een realistische ambitie? Ik denk wel dat Milan, maar hij was niet alleen. Een van die atleten is die denkt, ja, twee slots in Lanzarote, lastig parcours. Daar kan een fietser toch nog wel het verschil maken. Dus ik ga daar naartoe. Dat leek me wel een realistische ambitie. Om zich nu alsnog te gaan kwalificeren, dat lijkt mij denk ik wel een moeilijke, want hij heeft al twee Ironmans in de benen zitten. Dat vergt ook wel wat van je lichaam. Hij gaat daar een tijdje van moeten gaan recupereren. Dus ja, hoe dichterbij we bij Kona komen, hoe lastiger dat het wordt, want ja, minder en minder slots ook over. En
En
in
is de
steeds
conclusie
drukker
ook,
bezette wedstrijden. Dus,
nou ja, dat, want is de conclusie ook niet, want jij zegt heel terecht, hij ging speciaal naar Lanzarote, omdat hij in ieder geval zag van, nou, met dit veld, top 2, dat zou moeten kunnen. Als je dan inderdaad tiende wordt op toch wel zo'n grote achterstand, zou je dan ook niet de conclusie moeten trekken van, oké, misschien heb ik toch nog een jaartje gewoon nodig om te rijpen, of langer, dat weet ik niet, maar of ben ik dan te kritisch?
ja, dan denk je dat je net iets te kritisch bent, Tim.
Ja, nee, dat kan.
Ja,
Geen idee.
nee, ik zeg het, we kunnen niet in zijn hoofd kijken, maar ik had wel het idee dat hij in vorm was. En een atleet die in vorm steekt, die denkt ook anders. En die
Maar
gelooft
hoezo
er ook
denk je dat, dat
wel
hij in
in.
vorm was? Want in Zuid-Afrika was hij ook niet goed.
Nee, maar ik denk wel in de aanloop naar Lanzarote en het is
Oké.
een
Okay.
wedstrijd voor hem. En ik denk wel dat hij, ja, anders trek je er niet naartoe, denk ik. Ook niet om op korte tijd, want Zuid-Afrika is, wat is het, 5 weken geleden? Niet
Nou
eens.
ja, maar dat is interessant dat je dat zegt. Want dit geldt niet, wat ik nu ga zeggen, geldt zeker niet alleen voor Milan. Maar dat zie ik eigenlijk al jaren bij, nou, misschien wel alle profs zelfs, die zich ooit een keer hopen te kwalificeren voor Kona. Dat er een soort situatie ontstaat, heb ik het idee. Maar corrigeer me ook als jij er anders over denkt. Waarbij al die atleten eigenlijk een wedstrijd doen. Op een gegeven moment dan kwalificeren ze zich niet. En dan lijkt het wel alsof ze dan maar naar de eerstvolgende mogelijkheid kijken, waarbij ze dan weer een kans kunnen hebben om zich maar te kwalificeren. Want dan komt Lanzarote, in dit geval van Milan, hè, komt dan Lanzarote eigenlijk ineens tussendoor van, nou, dan probeer ik het daar maar of zo. Terwijl ik denk, ja, heeft je lichaam dan wel genoeg rust gehad?
Ja.
Weet je, ja, ik vraag me dan af of dat de beste manier is. Kun je niet beter iets be ja, vooraf al je wedstrijden pakken en dan denken van, oké, dat worden de kwalificatiemomenten. Mocht het niet lukken, nou ja, oké, vervelend, maar dan probeer ik het volgend jaar.
Ja, ik vraag me dat ook wel eens af. En ook de insteek van ik trek naar een wedstrijd om me te kwalificeren voor Kona. Ik vind dat ook soms een dubbele. Want
Ja.
Kona is het WK en daar zouden de allersterkste atleten ter wereld moeten staan. En eigenlijk zou je dan ook een beetje met ambitie naar Kona moeten trekken. Maar als je ambitie is van Kona te halen en om je droom achterna te jagen. En ik snap het hoor, want elke atleet droomt om een keer in Hawaii mee te doen. Het blijft een mythische wedstrijd. Maar daar spreekt ook wel een beetje de ambitie uit van ik wil daar de start halen en dan is het prima. Weet je, dat ook wel. En dat heb ik dit jaar wel iets meer, dat gevoel bij een aantal atleten dan anders. En ik denk dat dat ook te maken heeft met die Ironman Pro-series, met de T100. Dat de absolute toppers net iets meer gaan focussen op die grote wedstrijden. En dat je dus meer kansen krijgt voor, laten we ze dan even de vrijbuiters noemen. Die dan
Ja.
dit soort wedstrijden kunnen aangrijpen om een slot te pakken. En dan gaan we toch weer naar een editie waarin een aantal atleten op Hawaii staan, waar wij eigenlijk buiten die ene goede wedstrijd nooit van gehoord hebben.
Ja, moet ik wel zeggen, voordat we inderdaad echt te kritisch worden. Kijk, mijn persoonlijke mening is wel dat ik het gewoon ontzettend tof vind dat al dit soort gasten, en dan noem ik ook weer een Milan Brons, omdat we het daar nu dan iets specifieker over hebben. Ik vind het gewoon vet dat zij echt die droom proberen na te leven. Dat zij er alles voor doen om nou, hun beste zelf eigenlijk te zijn. Hè, om het meest uit hun carrière te halen. Weet je, en ja, hoe je het ook wendt of keert, Hans, voor al die profatleten die allemaal op het hoogste niveau racen en echt maximaal, het maximale van zichzelf moeten vragen om überhaupt maar een beetje mee te kunnen komen in zo'n gigantisch sterk veld. Ja, dat je dat doet, dat je daar zoveel voor geeft en dat je dan elke keer blijft proberen, ondanks tegenslagen ook. Ja, dat vind ik wel gewoon tof, Hans. Ik vind dat ook gezegd moet worden.
Ja, en plus, want we doen er nu kritisch over, maar we hebben natuurlijk over die ambitie om een slot te pakken. Maar ik vind nog altijd top 10 op Lanzarote, dan heb je gewoon ook een goede race. Dan
zeker.
Heb je een mooie uitslag die voor de rest van je leven achter je naam blijft staan. Dus we zijn er soms wat kritischer op, maar dat heeft dan te maken met de ambities die je uitspreekt en waar je dan een eind vandaan blijft. Maar ik blijf nog altijd wel vinden, als je als pro top 10 eindigt in een Ironman, en zeker kleine landen zoals Nederland en België, ja, wij moeten daar best wel trots op zijn dat we pro's hebben die top 10 plaats pakken.
Vind ik ook.
Kenneth van den Riessen stuurde mij maandagavond nog een berichtje en die zei, hoe zot is het dat wij gewoon met 3 Belgen in Hawaï staan? Wij als klein landje met 3 pro's naar Hawaï, hij zei, dat is toch, dat is ongekende luxe, dat is mooi.
Ja, zeker. En Hans, even één vraag dan nog over Kenneth, voordat we naar, ik zou bijna willen zeggen, die andere Belg gaan, Pieter. Nog één vraag dus over Kenneth. Hoe groot werd dit nou aangepakt bij jullie in de media? Opgepakt, moet ik zeggen.
Ja, best wel. Het was op Sportza. Het was in het nieuws van VTM, de commerciële zender bij ons. Okay. En ook alle kranten hebben het overgenomen.
Hoe wordt dat dan gebracht, Hans? Wordt het dan gebracht van hij wint Lanzarote of wordt het meer gebracht van hij kwalificeert zich voor Kona?
Nee, ze hebben het alle twee gebracht. Dus ook bij ons stond het mee in de titel, de twee. En ook dat hij natuurlijk voor de tweede keer won. Maar ik heb ook wel gezien, en zeker in de kranten, ik denk dat de meesten het overgenomen hebben van België, van het persagentschap. Maar het was weer bijna letterlijk het wedstrijdverslag wat wij hebben geplaatst. inclusief zijn pacingplan en slim racen en dergelijke. En dacht ik van, jullie hebben niet allemaal ook met Kenneth gesproken. Nee. Dus dat was wel duidelijk. Ook weer zonder bronvermelding. Maar ja, goed, dan denk ik van, weet je, het is goed dat ze ons gebruiken om vervolgens wat over triathlon te brengen. Dus dat is prima verder. Maar goed om te zien, ik zeg het, dat zat er dan overal in de headlines. En dan maakte ik mij wel weer de bedenking van, dus Ironman wel.
Ja, het werkt zo, hè? Ja.
Ja, dat is een Ironman-overwinning. Dat wordt zo hoog aangeschreven in de Belgische media. Terwijl al het nieuws over onze Olympische atleten, dat is dan zo'n beetje erbij tussendoor. Ja, en dan denk ik ook soms van, goed, ik snap het ook wel. En ook als ik zie bij onze reacties, hè, want niet alleen in de media, maar als je ziet hoeveel reacties er zijn gekomen op de overwinning van Kenneth en hoeveel likes. En ik ga dat dan vergelijken met onze verslaggeving van de Olympische triathlon afstanden. Ja, dat is een wereld van verschil.
Dat is inderdaad iets dat we natuurlijk al jaren zien. Hans, hoe groot is de ontgoocheling bij Pieter? Ik noemde hem net al eventjes. Hij ging van start bij de championship. Ja, en mijn vraag impliceert het natuurlijk al. Het ging niet echt goed, hè?
Nee. Ik weet niet of de ontgoocheling heel groot is, want hij liet me weten van, het was een typische Pieter-DNF. Ik denk dat hij het mentaal wat lastig had. Minuutje verloren in het fietsen. Geen pech, want dat had ik nog even nagevraagd bij hem. Want daar leek het in eerste instantie op. Hij was mee met die grote groep. En dan verliest hij in de slotfase een dikke minuut en zelfs meer, dacht ik, in het fietsen. Dus ik dacht van, misschien heeft hij pech gehad. Had hij een leegloper of dergelijke, maar dat was niet het geval. En dan toch nog beginnen lopen, maar dan denk ik niet het gevoel van ik ga dit nog dicht lopen en puur mentaal en dan uitgestapt en op naar de volgende. En dat was een beetje ook zijn boodschap van we gaan dit wel weer rechtzetten in een volgende wedstrijd. Er komt nog genoeg aan. Heeft hij natuurlijk een heel druk programma. Langs de andere kant was hij wel wat ontgoocheld, zei hij, want hij vond het jammer, want hij had deze echt in het vet aangeduid, de championship. Een jammere. En hij niet alleen, overigens. Ook Bart Arnouts uitgestapt, die heb ik nog niet gehoord, dus daar weet ik ook niet de reden van precies. Terwijl die ook nog vrij goed in de wedstrijd zat. Het was ook een beetje vreemde wedstrijd met zoveel volk dat na het fietsen nog in aanmerking kwam voor de overwinning, Tim.
Maar Hans, we zijn net lovend geweest over die andere wedstrijden. Ik moet heel eerlijk zeggen, helaas was ik er dit jaar niet bij, want mijn arm had het helaas, hebben we natuurlijk vorige week besproken, en heeft het niet toegelaten. Die was te laat weer oké. Maar dat zal je altijd zien dat je dan bij wat misschien wel de tofste editie sinds jaren was. En ook de allersnelste editie. Hè? Want zowel bij de mannen als vrouwen parcoursrecords. Zowel het fietsrecord ging eraan als de parcoursrecords, de wedstrijdrecords. Wat jij zegt, heel terecht, zeker bij de mannen een opvallend grote groep, zowel uit het water als ook na het fietsen. Alleen Frederik Funk was er toen een kleine 2 minuten vandoor. Maar Hans, ik wil dat toch eerst even gezegd hebben. Funk, 1:48:48 op 90 kilometer. Ja. Ja. Het gaat helemaal nergens meer over, toch, nee, Hans? Dat is niet normaal.
Ja, maar ook als je dan kijkt naar hoe klein het verschil is achter hem ook nog eens. En dan denk je, dat wordt gewoon knetterhard gefietst. Ze weten natuurlijk ook dat ze Funk niet te ver moeten laten wegrijden. Ik had er wel schrik voor van, wat gaat er nog volgen in het afsluitende lopen? Want als je zo hard bent gegaan op de fiets, we hebben het eerder al gezien in San Marino dat mensen instorten daar. Het is een heel vlak parcours, dus het is ook super gevaarlijk om daar jezelf compleet op te blazen.
En voor de mensen die er misschien iets meer moeite mee hebben om even snel te bedenken hoe hard dat dan is. Ik heb hem even door de calculator gegooid. 1:48:48. Hou je vast, Hans. Een gemiddelde van 49,6 gemiddeld. Ja, dat is echt buitenaards. Maar precies wat jij zei, dat had ik ook. Want ik dacht echt van, nou, ik ben benieuwd hoe Frederik van de fiets afkomt. Kijk, we kennen hem natuurlijk allemaal als een ontzettend sterke fietser. Dus je weet gewoon, hij kan wel wat. En je weet ook dat hij goed kan lopen. Maar ik moet zeggen, het zag er eigenlijk vrij goed uit. Alleen, er was één man nog wat sneller, Hans. En dan hebben we het over de Nieuw-Zeelander Cal Smith. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen, dat is nou niet per se iemand. Ik had hem in mijn preview wel als een van de kanshebbers genoemd. Maar het is nou niet iemand waarvan ik gelijk gedacht zou hebben, die gaat hem pakken hier.
Nee. Terwijl, die is wel een heel goed seizoen bezig. Maar ook weer, we hebben het er eerder al een keer in een aflevering over gehad. Is dat je de Kiwis en de Aussies, die schatten wij soms iets anders in. Omdat wij zien die minder racen in Europa en internationaal. Ja. Omdat zij dan in het begin van het seizoen vooral die Australische en Nieuw-Zeelandse wedstrijden doen. En daar goed in zijn. Maar toch, ja, je ziet die dan minder vaak in de competitie met de echt grote toppers. Maar Cal Smith is eigenlijk al een hele tijd goed bezig. Maar het was ook niet meteen mijn verwachte naam. Ik zeg het, ik had ingezet op een Rico Bogen. Mijn klein beetje ontgoochelde, moet ik zeggen.
Nou, hoe keek je daarna, Hans? Want als je dan inderdaad jezelf bij zo'n Funk afvroeg van hoe gaat hij lopen. Ja, ik weet niet of je Bogen hebt zien. Ja, het was eigenlijk bijna strompel eigenlijk. Hè?
Ja, terwijl hij eigenlijk in een goede positie van de fiets kwam. En dacht ik van, hier zit nog wel wat in. Dus ik zeg het, ik vond het een vreemd wedstrijdverloop. Dat ze eigenlijk nog met zoveel in aanmerking kwamen om te winnen na het fietsen. Waar je verwacht van dat er wordt met minuten gegoocheld. Maar dat was eigenlijk niet het geval. En je kon eigenlijk na het fietsen op dat moment niet echt zeggen van, hij of zij gaat de winst pakken. Ik vond het echt wel een mooie, spannende editie. Ja.
Wat ik tof vind, Hans, en dat zeg ik natuurlijk gewoon zonder gekleurde bril, want als het slecht zou zijn, zou ik het ook zeggen. Check vooral even de reacties, dan zul je zien dat het niet per se mijn opvatting is. Maar je zegt het al, hè, grote groepen op de fiets. En ook bij de vrouwen, geen grote groepen, maar wel een paar kleinere groepjes. Maar er werd, dat kun je gewoon zeggen zoals het is. Er werd echt ontzettend eerlijk en keurig gereest. En alle atleten heel netjes op afstand. Duidelijk te zien ook op de livestream, die ook echt goed in elkaar zat. Ik moet zeggen, ik vond het echt een championship om van te genieten. En ik zou willen zeggen, mensen die hem nog niet gezien hebben, check vooral even de livestream terug. Lekker tijdens het trainen of zo. Het ging zo hard. Het duurde maar iets meer dan 3 uur bij de mannen. Hans, dit was voor mij ook wel weer echt geweldige reclame voor wat de triathlonsport is en ook wat het zou moeten zijn of zo.
Nee, klopt. Ik ben het helemaal met je eens. En ook zeg maar proper racen betreft. Hè. Netjes op afstand van elkaar. Op zich is daar Samorin natuurlijk ook wel een goeie in, omdat je die lange rechte stukken hebt waar je mooi zicht hebt op elkaar.
Ja, maar we hebben daar ook wel eens andere verhalen gezien.
Ja. Inderdaad. Terwijl ik het te vertellen ben, besef ik van, ja, we hebben daar eerder wel wat discussies gehad.
Bijvoorbeeld vorig jaar nog werd Pieter natuurlijk ontzettend boos op die kopgroep, hè?
Ja. Maar ook op de motors erbij en, nou. Oh, en ja, ja. Maar nu zag het er allemaal netjes uit. En heeft het daar ook niet over gehad. Dat heeft dus ook niet meegespeeld deze keer. Ik denk ook wel dat Race Ranger plus de regel 20 meter fietsen, dat ondertussen wel zorgt voor wat rust bij die pro-atleten. En dat ze, het, hoe zal ik het zeggen op zijn Vlaams, dat ze doorhebben hoe het moet.
Is dat dan een soort ook politieke correctheid, hoe je het nu zegt?
Nee, gewoon puur van dat ze ondertussen doorhebben van oké, we moeten op 20 meter fietsen, je hebt die lampjes voor je die een guideline zijn, dus dat gewoon eigenlijk een vaststelling begint te worden, en ik zie het in meer en meer wedstrijden.
Ja, maar als iedereen als profatleet weet je dat toch sowieso wel?
Ja, maar je hebt nog altijd wedstrijden waarin het geen 20 meter is.
Ja, dat is waar.
Je hebt altijd atleten die het randje gaan opzoeken. Ja. Maar ik begin wel de indruk te krijgen dat bij een aantal profs het besef er is van, ik kan beter in deze zone fietsen en niet riskeren van een penalty op te rapen. Want dat is natuurlijk geen goed idee.
Dat is waar. Als we dan naar de vrouwenwedstrijd gaan, Hans. Daar hadden we een Nederlandse atleet, bij de mannen helaas niet. Els Visser. Ja, dan moet jij het maar zeggen, denk ik, Hans. Want ik kijk natuurlijk met een beetje een gekleurde Nederlandse bril. Kijk, Els wordt vijfde. Had ook pech vooraf, de avond van tevoren. Zullen we het zo even over hebben. Maar als je gewoon even naar de uitslag kijkt, vijfde. Dan zou je normaal bij de championship zeggen, top. Echt een geweldige topprestatie. Als je dan nu terugkijkt op het geweldige seizoen wat Els al heeft, met al die geweldige klasseringen. Uit mijn hoofd even snel. Singapore natuurlijk derde. Lapu Lapu gewonnen. Taiwan gewonnen. En dan ontbreekt het. Wanaka natuurlijk ook al gewonnen of tweede. Wanaka gewonnen, dacht ik. In ieder geval de ene na de andere topklassering. Is dit dan een beetje tegenvallend of is dit gewoon goed?
Ja, dat is een realiteit waarmee je te maken krijgt dat je zoveel topresultaten hebt dat we niet meer tevreden zijn met een vijfde plaats. Laten we dat voorop stellen. Dus als je even kijkt, zonder de historiek van de rest van het seizoen erbij, zou je zeggen, Els Visser, top 5 championship, goed gedaan. En dat is het ook nog altijd, hè, want je bent top 5 in de championship, hè, de officieuze WK van Challenge Family. Dus dat is eigenlijk best wel een goeie. Langs de andere kant mag je ondertussen net iets meer verwachten. Ik zou zeggen van niet slecht, maar je hoopt toch wel dat er dan een podium in zit. Dus,
ze had ontzettend pech, Hans, want de avond van tevoren bleek dat ze, ik weet niet precies wat er mis was, maar in ieder geval de achterwiel, de dichte achterwiel, discwiel dus, daar zat een defect in. Ze heeft echt zo snel mogelijk proberen een oplossing te vinden. Werd onder andere nog geholpen door Pieter, begreep ik ook in de livestream later. Maar ook andere profatleten die nog alles op alles hebben gezet om de fiets van Els paraat te krijgen de avond van tevoren. Dus dan zit je echt, wat is het, hooguit 12 uur voor de start. Nou, dat zorgt natuurlijk sowieso al voor stress. Ja. Je wil zo'n avond het liefste, zeker Els, op de hotelkamer liggen. Want die probeert zich toch zoveel mogelijk af te sluiten altijd. Die zegt ook, dat is allemaal niks voor mij meer. Ik wil gewoon rust eigenlijk voor de wedstrijd. Nou, dat is natuurlijk helemaal logisch. Ja, en als je dan nog heel snel je fiets moet proberen te fixen en niet weet of het überhaupt lukt. En weet je moet bij iedereen contacten maken. Ja, daar zit je waarschijnlijk niet echt op te wachten. Uiteindelijk is het ook niet gelukt. En je zag het op de livestream. Ze fietste met twee, tussen haakjes, normale wielen. Gewoon open wielen, dus ook de achterwiel niet dicht. Ja, en Hans, kijk, ik zei net al, Funk 1.48, ook bij de vrouwen werd ontzettend hard gereden. De omstandigheden waren perfect. Het was een goede temperatuur. Het was bijna windstil. En iedereen die ooit wel eens Samorin bezocht heeft of de wedstrijd gekeken heeft, weet, het parcours is eigenlijk net als Almere volledig vlak. Er zit één bruggetje in, maar dat is het. Ja, dan heb je zoveel profijt van je achterwiel, van je dichte achterwiel. Mm-hmm. En dat betekent gewoon dat Els op de fiets, weet je wel. Kijk, normaal zie je eigenlijk altijd dat Els op de fiets naar voren rijdt. Of in ieder geval veel tijd goed maakt. En wat nou extra zuur is, ze kwam dit keer ontzettend goed uit het water. Minder dan 2 minuten achterstand. Nou, toen dacht ik echt, en toen wist ik ook nog niet dat haar fiets dus niet goed was. Ik dacht, nou, dit gaat hem worden. Dit wordt een unieke dag weer. Ja. Alleen, dit keer lukt het er gewoon niet om dichterbij te komen. En ik heb het er niet gevraagd. En ik denk ook niet dat ze het zal zeggen. Maar ik denk eigenlijk dat dat toch wel met dat wiel te maken heeft, hoor, Hans.
Ja, het zou zomaar kunnen. En al zeker in wat je zegt, die gemoedsrust hè, voor zo'n wedstrijd, ja, dat scheelt ook wel een hoop. Dus,
maar ook mentaal op de fiets, hè, dat je weet gewoon dat je in het nadeel bent.
Ja, klopt.
Dat is wel vervelend.
Ik blijf het wel goed vinden, de vijfde plaats. Ja. Ik denk dat je dan toch nog in die omstandigheden misschien zelfs blij moet zijn dat je top vijf pakt.
Het is echt. Ik vind het ook echt goed, hoor. Maar, en de winnares Hans, India Lee, net als vorig jaar, weer de overwinning. Ja, dat is toch ook wel een vrouw in vorm, hè?
Ja, want die blijven we nog altijd een beetje als outsider beschouwen, maar eigenlijk begint die stilaan wel. Stilaan. Die begint gewoon een mooi palmarès te kweken. Heeft nu al een paar mooie overwinningen op haar naam staan, tegen niet de minste. Hè, als je Lucy Charles klopt, dan ben je gewoon top. Nu de championship voor de tweede keer winnen. Die dit jaar ook wel sterker bezet was dan vorig jaar, vond ik. Dus op zich, het is een dame waarmee we in de toekomst gewoon rekening mee moeten gaan houden en niet meer de verrassende India Lee, maar gewoon de top triatleten in die Ali die voor de overwinning gaat. Dus,
En dan nog heel kort gezegd hebben, omdat het ook wel uniek is. Laura Madsen, jongste atlete op in het veld, die werd de tweede. Dus dat was ook knap.
Ja.
Hans, ik wil nog heel even één opmerking terug naar Lanzarote, want ik ben daar heel even vergeten iets toch wel belangrijks nog te zeggen. Zeker voor ons Nederlanders. Want dat wil ik wel even genoemd worden, want dat was ook een prestatie van formaat. Kira Meulenberg, die knalde na een geweldige agegroep overwinning overal. En kijk, we kennen Kira natuurlijk als misschien wel de meest succesvolle agegroeper van Nederland op dit moment. Mm-hmm. Die wint zo'n beetje alles wat er te winnen valt en ook vaak met grote overmacht. Heeft vorig seizoen ook een paar keer toch een beetje pech gehad. Onder andere ook op het WK, waardoor ze toch wel geëmotioneerd was. Ze hoopt natuurlijk ook de overstap te maken naar het profveld. Ik denk eerlijk gezegd dat volgend jaar gaat gebeuren.
Ja, dat denk ik ook. Ik heb haar gesproken na de 70.3 Ironman in Knokke-Heist.
Okay.
En haar toen nog de vraag gesteld van Kira, wanneer ga je pro worden? En toen zei ze tegen mij van ik wil nog één jaar voor agegroep gaan en dan gaan kijken. Ik heb ook de indruk dat ze daar zeer zelfbewust mee bezig is van ik gun me nog één jaar bij de agegroupers en dan kijken van waar kom ik uit om mogelijk die stap te maken naar de pro's. Want dat had ik ook wel, ik zag het ook, ze heeft een geweldige prestatie neergezet. En ik ben dan even gaan kijken, want met dezelfde tijd, je kan nooit vergelijken, het is een andere wedstrijd, maar met dezelfde tijd had ze, dacht ik, een achtste plaats gepakt bij de dames, en heb je een dikke top 10.
Zesde, geloof ik zelf.
Of zesde, alleszins dikke top 10.
En Hans, jij noemde net natuurlijk die hele snelle marathon van Anne Haug, inclusief alle pro's, noteerde Kira, gewoon de tweede marathontijd. Hè? Ja, dus wat dat betreft.
Ja, dus ze kan, echt ze wel kan een stukje lopen. Dat is een hele mooie stijl ook altijd bij Kira. Dus,
alright, Hans. Moeten we alleen nog even, denk ik, Bielsen bespreken?
En nog wel een heel. Misschien moeten we met die speciale beginnen. Want ook mijn opmerking heeft redelijk wat lachende reacties gekregen. maar ik heb al veel meegemaakt in triathlon. Ik was er zelf niet bij. Mijn collega Arno Meeuwse was er wel bij. En die maakte er ook een foto van en een verhaal. Maar de start in Damme van de kwartriathlon moest een uur uitgesteld worden.
Ik zag het. Dat
omdat
was bizar.
Er een kraan in het zwemwater lag.
Hoe heeft dat nou kunnen gebeuren, Hans?
ze wouden we eigenlijk met iets leuks uitpakken. Zouden we de start laten gebeuren in zo'n hijspakje met een hijskraan boven het water. Het heeft veel geregend de afgelopen tijd bij ons. En de ondergrond was daar nogal drassig, zoals op veel plaatsen, ook in Bilze. De wisselzone die was echt spekglad, doordat de dag voordien er echt nog enorm veel regen uit de lucht is gevallen. Dus die kraan is beginnen wegzakken en is zachtjes richting het water gezakt. En dan is er een grote kraan moeten komen om die kraan uit het water te hijsen. Fluvius is met vier wagens ter plaatse gekomen, omdat die kraan een elektriciteitskabel had losgerukt, die net boven het water hing. Dus dat was nog wel een ding. Dat gebeurde allemaal in de ochtend al. En uiteindelijk waren ze net rond het startuur, rond 1 uur klaar. En hebben ze toch de start met een uurtje moeten uitstellen.
Maar wees blij dat het niet tijdens het zwemmen gebeurde. Had.
Voilà. Dus er zijn geen slachtoffers gevallen. En
17 doden zijn er.
nee, ik heb wat mij tot de geweldige uitspraak leidde van in Damme werd gewoon in kraanwater gezwommen.
Het is wel apart, want ik zag inderdaad de foto voorbij komen. En ik moest eerst even twee keer kijken van wat is hier nou in
Ja,
vredesnaam
ja.
gebeurd. Maar het zag er echt apart uit, ja.
Ja, dat
Maar
is
je
wel
moet
mooi.
inderdaad, je moet er toch niet aan denken dat dat tijdens het zwemmen gebeurt, Hans.
Nee,
Want
nee.
zonder gekkigheid, dat is echt levensgevaarlijk.
Ja, klopt, klopt. Dus dat is echt wel. De organisaties denken van we gaan eens gek doen. Voor spektakel zorgen, liefst op een andere manier.
All right, en dan de wedstrijd, Hans.
Ja,
Bielsen.
in Bielsen had natuurlijk de 111 triathlon waar ik was. Dat blijft een aparte, hè? 1000 meter zwemmen, 100 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen. Met een hele sterke Nederlander bij de mannen.
Ja?
Die ook wel wat geluk had met de dubbele pech van Tim van Hemel. Want ze waren met z'n drieën aanvankelijk op kop. En eigenlijk, als je daar puur van op een afstand naar kijkt, dan is Tim daarin de sterkste en zeker in het lopen. Maar die is dan uiteindelijk uitgevallen. En dan is Sven Bams, want daar hebben we het over, die is doorgegaan en heeft Jarno Kuipers van zich afgegooid in de slotronde van het fietsen en dan met een mooie voorsprong aan het lopen begonnen en dan niet meer afgestaan. Dus een verdiende en mooie overwinning voor Sven Bams. Voor wie hem nog niet kent, hij is een van de atleten van Edo Sports, die ook wel op de lange afstand wel wat kan, werd derde overal in Kalmar in de Ironman vorig jaar. Dus het is best wel ik denk een naam die nog niet heel veel Nederlanders kennen. Maar ook weer zo iemand. Ik heb zelfs de woorden gebruikt van ja, wat de weelde tegenwoordig op de lange afstand in Nederland. Dus misschien wordt dat ook wel een van de opvolgers voor de komende jaren. Dus dat was mooi. En dan in de vrouwenwedstrijd vond ik ook wel een mooie. Eén, we hadden een Ironman Pro die won. En dit keer niet aangevallen door een drone. Elisabeth Vermiest. Die is ook nog even bij mij komen babbelen. Die zei van, god, nu begint iedereen over die drone. Ik zeg, ja, maar Elisabeth, dat is wel het verhaal van het seizoen natuurlijk. Ik zeg, dat valt op. Dus, maar die was weer gelukkig helemaal hersteld van Zuid-Afrika en heeft knap gewonnen tegen Rani Skrabania, Tim.
Ja, en ook Dieske Kuijsselbink, hè, die derde werd.
Ja, ja.
Want ik schreef het zelf. Kijk, Bielsen is natuurlijk altijd een mooie battle toch wel tussen Nederland en België, wat dat betreft.
Ja.
En we hadden natuurlijk bij de mannen Nederland 1 en dan België 2 en 3. En bij de vrouwen was het exact omgedraaid.
Ja,
België
ja.
1 en dan twee Nederlandse vrouwen op 2 en 3.
Ja.
Maar
ik vond vooral opvallend dat Rani het zo goed deed. Ze heeft ook goed gefietst. Ze heeft tot de laatste ronde geduurd. Elisabeth erbij is gekomen. Elisabeth is echt een hele sterke fietser.
Ja, en Rani nog nooit op een TT gezeten, hè?
Nee, voilà. Voilà. En bij de podiums, vroeg ik haar ook nog gekscherend. Ik zeg, wat vind je nu van die lange afstand? Gaan we de overstap maken? En toen schudden ze nog heftig van nee.
Oké.
Dus ja, ze had wel afgezien, had ik de indruk, met haar eerste kennismaking met het wat langere werk. Maar ik vond het wel een opvallende, dan denk ik van ja, ik denk dat ze hier ook wel aandacht voor heeft. En het zag er goed uit. Dus wie weet dat we de komende tijd Rani Skrabania een keer op de langere, echt langere afstand op een halve of zo gaan krijgen.
Zou tof zijn. Nou Hans, het was met een weekendje wel, hè, zo.
Ja, het was goed gevuld. Het was echt mooi. We hadden nog het BK Sprint Triathlon in Libramont. Met daar Hannelore Willen en Adrien de Haar, die Belgisch kampioen zijn geworden. Die wou ik ook nog wel even vermelden. Dus ja, het was een supergevuld weekend met heel veel wedstrijden. Als ik dat nu ook kijk, met superveel verslagen. We zaten nog eens met die Pinkster Maandag, waar we veel tijd hadden om verslagen uit te typen. Dus ik sta nu een Instagram-post of 8 achter die ik nog moet gaan inhalen. En dan denk ik van, ja, wanneer moet ik die gaan inplannen? Want wie gaat er 8 Instagram-posts lezen?
Ja, en dan heb je... En dan heb je,
was het. Ja.
En dan heb je die klote Nederlander die in je nek aan het hijgen is, dat die weer een podcast wil opnemen.
Ja, dus, ja, ook nog eens. Nee, maar dat ook met alle plezier. En ook die verslagen met alle plezier. Het was een super weekend en daar hou ik wel van. Dus op naar de volgende.
Op naar de volgende, Hans. En dan spreek ik jou volgende week zoals altijd weer in de nieuwe Triathlon Praat.
Tot dan.